Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 89, de versen 9 en 10. Psalm 89, vers 9 en 10. Gij hebt wel eer van hen die gij geheiligd had gezegd in hun gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het tiende, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit het 7e vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is deze avond uit het 22e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En dit keer de versen 24 tot en met 46. We noemen nu Lucas 22, de versen 24 tot en met 46. Als schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En er werd ook twisting onder hen wie van hen de meeste scheen te zijn, de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u die zijn gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk. Gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hem: Als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En ze zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: En hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: Bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet, deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zeide tot hen: Wat slaapt ge? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Hier eindigt onze schriftlezing. In dit uur van nabetrachting op het gevierde heilige avondmaal, gemeente, willen we teruggaan in de geschiedenis die we vanmorgen overdacht hebben. En de woorden die vanavond het uitgangspunt vormen voor de prediking kunt u vinden in de versen 31 en 32 van Lucas 22. Lucas 22, de versen 31 en 32. Waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt: En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Voor de tweede maal, Heere, ziet u ons samen in uw huis op deze dag. En dat is een voorrecht wat u ons gunt, dat u ons niet maar 1 keer op de zondag nodigt, maar dat wij 2 keer op de zondag verwacht worden. Want daarin wordt iets zichtbaar dat u bij herhaling tot ons spreken wilt. Dat is aan de ene kant vernederend. Want onze harten zijn door de zonde zo hard leers, dat het niet genoeg is om maar 1 keer het woord te horen. Dat u het telkens weer moet spreken. Maar anderzijds is het ook 1 van de grootste tekenen van uw geduld, dat u dat doen wilt. In ons dwaze, dwarse, zondige, schuldige mensen, telkens weer de woorden van het leven wilt laten verkondigen, opdat wij horen zouden. En u weet, u Heere, hoe dat bij ons is. of we leerden horen, echt leerden luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Het kan zijn dat we, omdat ons hart nog onverbroken is, doof gebleven zijn voor het woord. Blind voor wat uw woord ons voorhoudt, ongevoelig, onbevattelijk, weerbarstig. Als het zo is, bij een of meer van de jongeren hier in de kerk, bij iemand die misschien al heel oud geworden is en meeluistert voor de kerktelefoon, zou u dan vanuit uw woord en door de kracht van uw geest vanavond blinde ogen willen openen, dove oren willen openbreken en harde, weerbarstige harten klein willen maken? Zou u het wonder wat u eens zo hebt aangekondigd, Heere Jezus Christus, vanavond waar willen maken? Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Want dat is toch het grote doel van alles wat in uw koninkrijk, in uw opdracht gedaan mag worden. Dat is toch heel in het bijzonder het grote doel van de verkondiging van het woord in de zondagse erediensten. En als we dan vragen of u dat doen wilt, Heere, dan pleiten we toch niet voor onze eigen zaak. Maar dan is het toch uw eigen woord en uw eigen zaak. O Heere, laat uw zaak u zo ter harte mogen gaan dat u om de eer van uw naam zondaren wilt brengen tot bekering. Want er zijn er altijd nog zoveel, ook onder ons. Ook onder onze kinderen, ook onder onze kleinkinderen, die nog voor eigen rekening leven. In de greep, de dwingende greep, zoals we vanavond zullen horen van de vorst der duisternis. Heere, wil u banden breken en harten beroeren. Wil u zijn met allen, Heere, die iets van die genade mogen kennen. Wanneer het woord vanavond open gaat, dan is dat niet alleen maar een boodschap voor hen die klinken mag, zoals op iedere zondag. Maar dan gaat het ook om een boodschap die alles te maken heeft met het zichtbare teken van uw trouw en van uw genade, wat vanmorgen hier in ons midden mocht zijn. De tekenen van het gebroken brood en van de uitgegoten wijn. Want Heere, u hebt vanmorgen hoorbaar en zichtbaar aan ons willen denken. En u weet u hoe het in het leven van hen die u vrezen was vanmorgen. Of aan mochten gaan. Of misschien niet aan mochten gaan. In de kerk zaten. Thuis meeluisterde en door onze gezondheid verhinderd werden om hier te zijn. Maar misschien in stilte ook thuis, in de geest verbonden avondmaal mochten vieren. Heere, wil u de zegen geven over het sacrament. En wil u wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, opdat uw kinderen vanmorgen en vanavond meer mogen gaan ontdekken van die blik van de Heere Jezus Christus. En van dat gebed van Hem die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Heere, laat de vertroostende kracht en de versterkende genade die daarin ligt opgesloten ook krachtig mogen werken onder ons. En wil u bij allen die u oprecht vrezen dat bevestigen door uw woord en door uw geest. U weet, Heere, hoe het was bij hen die niet aangingen. En die misschien toch iets van die genade kennen. Als er struikelblokken waren. Zou u dan vanavond onderwijs willen geven vanuit uw woord, beschamend als dat nodig is? Maar ook verhelderend, maar ook bevestigend en versterkend. En wil u de raadsels en de knopen die er zijn kunnen, geestelijk gesproken, zelf maar ontbinden door de handen van hem die eens doorboord zijn. Denk u ook, heren, aan hen die vanmorgen aan de tafel zaten en misschien steunde of leunde op iets wat niet goed is. Wil u die dingen maar blootleggen, opdat we onszelf niet bedriegen en opdat we de genade die zo duur verworven is, nooit goedkoop zullen achten. Wil u, Heere, ons voor het eerst of opnieuw, ook in deze nabetrachtingsdienst, eerlijk maken voor dat machtige woord. En wil u geven dat dat woord vanavond doorzichtig mag worden, tot op hem, de grote hoge priester, die biddend de weg gegaan is, wakend, worstelend en toch overwinnend. En dat het daarom mogelijk is, eeuwig mogelijk, dat zondaren behouden worden, dat de kerk geoefend wordt in het geloof, dat haar geloof in de strijd niet ophoudt, en dat ze sterkte mag ontvangen. En dat uw kinderen soms ook voor elkaar tot sterkte mogen wezen, door de genade van u. Heere, geef dat we dat alles mogen verstaan. Wees u met heel de gemeente. We dragen haar opnieuw aan u op en bidden of u hier wilt wonen en werken met uw geest, met uw genade en in uw trouw aan de gemeente wilt denken, die altijd roemt tegenover onze ontrouw. Wil u de broeders van de kerkraad nabij zijn? Wil u hen zegenen, heren? Denk ook aan die broeders die nog niet zo lang geleden afscheid moesten nemen van de kerkraad. Ook dat zal voor elk van hen een hele stap geweest zijn. Laten ze het in heel hun levensweg en al hun levensomstandigheden van u verwachten. Wil u broeder Den Butter gedenken? Wil u hem nabij zijn en ook in zijn omstandigheden bijzonder met uw ontfermingen en met de kracht van uw genade bezoeken? Denk u aan de kerken. Wil u, heren, onze kerken bewaren bij uw woord? En wil u onze kerken terugbrengen tot uw woord? U weet hoe de dingen van de geest van de tijd, waarin iets van de ziftende kracht van Satan zichtbaar wordt, veel van die ziftende kracht, ook onze kerken niet voorbij gaan. Ook ons niet voorbij gaan. O God, wil u ons bewaren. En wil u een opleving geven, een wederkeer tot u. Wil u geven dat daar bijzonder onder hen die bidden leerden veel gebed voor mag zijn. Ja, voor heel de kerk in Nederland. Heren, denk aan uw kwijnende erfenis. Uw erfenis die wij met elkaar zo kwijnend en zo verdeeld gemaakt hebben. Uw erfenis waarover wij niet genoeg bewogen waren. Uw erfenis te midden waarvan wij staan met onze schuld en met onze schande. Maar wil u aan uw verbond gedenken en wil u wederkeren en doe ons wederkeren. Wil u zijn, heren, met alle takken van kerkelijke arbeid, allereerst met het gewone werk in de gemeente, het meest buitengewone werk in uw koninkrijk, waar het hart van uw dienst klopt. Maar wees ook met onze theologische universiteit, zeker nu morgen, een groot aantal examens zullen plaatsvinden en een aantal broeders hoopt te gaan preken voor het eerst of een stichtelijk woord te spreken. Geef, heren, dat zij bij deze oefening als voorbereiding tot de dienst van het woord gezegend mogen worden door u en vooral ook toegerust en toebereid mogen worden door u. Neem u ze op school. En wil u ook onder onze jonge mensen, nog jongeren, jonge mannen bekeren, roepen, uitstoten in uw oogst. Want de oogst is groot en de arbeiders zijn altijd nog te weinig. Wil u, heren, het werk van zending, van evangelisatie, van de verkondiging van uw woord onder het oude Israël gedenken. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Wil u zijn met deze wereld in nood. Wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld waarin zoveel is dat soms vrees aanjaagt. Geef, heren, dat in deze wereld uw koninkrijk mag komen. En wil u de werken van de vijand, van de tegenstander Satan te gronden richten. Denk aan ons in deze dienst. Zegen ons. Help ons in de bediening van uw woord. Geef een stem. Geef kracht. Geef inzicht in de schrift. Bewaar ons om af te glijden te linkerzijde of te rechterzijde van het zuivere pad van uw woord. En leg onze gedachten ook onder de vertolking en de verkondiging van uw woord gevangen onder uw getuigenis. En wil u ook te luisteren geven, heren. O, dat we de woorden indrinken, niet als woorden van een mens. Maar laat al het menselijke weg mogen vallen. En laat ons hart geraakt mogen worden. Door uw geest. En door uw woord. We bidden het niet omdat wij het verdienen. Maar we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. De Heren zegenen u en ook uw gaven. En we zingen ondertussen uit Psalm 138, de versen 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. 138, 3 en 4. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen wij Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. 118, het derde vers. Geliefde gemeente, hebt u zich wel eens proberen voor te stellen hoe Jezus Christus als de man van smarten de gang naar Golgotha ging? Dan kunnen allerlei gedachten bij je boven komen. Gedachten aan de smaad die hij onderging. Gedachten aan het onrecht. Gedachten aan de valse beschuldigingen. Gedachten aan het geweldige diepe lichamelijke lijden. Of aan het nog veel diepere zielenlijden. Maar u denkt bij de lijdende borg toch niet aan een strijder? Dat lijkt zo met elkaar in strijd te zijn. De lijdende Christus en een strijder, een held. En toch mogen we het niet vergeten dat die lijdende Christus ook de strijdende Christus is. Want zo is zijn komst aangekondigd in de moeder van alle belofte. Ik zal strijd vijandschap zetten. De strijd zou ontbranden tussen Christus en tussen de duivel. En de kop van de duivel zou vermorseld worden. Waar gebeurt? Wanneer gebeurt? Was het Luther niet die ooit gezegd heeft in een preek? Vergeet het niet. Op Golgotha vloeide twee soorten bloed. Het bloed van Gods eigen zoon, dat gestort werd voor de tot een verzoening van alle zonden. Maar ook het bloed van die oude slang, wiens kop vermorzeld werd toen Jezus zei op het hout van het kruis: het is volbracht. Vanavond gaat het erom, gemeente, dat we de lijdende Heere Jezus hier zien als strijder voor zijn kerk. Dat is ook het thema voor de preek in dit uur van nabetrachting. De lijdende Christus strijdend voor zijn kerk. En dan zijn er drie dingen die onze aandacht vragen. Ze zijn zo in de tekst terug te vinden. Allereerst een profetische waarschuwing. Simon, Simon, Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. In de tweede plaats een priesterlijke voorbede. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En in de derde plaats een koninklijke opdracht. En als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. De lijdende Christus, strijdend voor zijn kerk. In de eerste plaats een profetische waarschuwing. In de tweede plaats een priesterlijke voorbede. En in de derde plaats een koninklijke opdracht. Eigenlijk is het nauwelijks de geloven, gemeente, wat hier gebeurt. Lucas zegt het scherpst. Want hij tekent hoe de Heere Jezus met zijn discipelen aangezeten heeft aan de avondmaalstafel. En eigenlijk zonder enige overgang zegt hij dan: en toen begonnen ze te twisten wie de meester zou zijn. Stelt u het zich eens voor. Een avondmaalsgang zoals vanmorgen. En terwijl degenen die avondmaal gevierd hebben nog niet op hun plek in de bank zitten. stoten ze elkaar al aan. Ik ben meer dan jij. Dat is toch niet te geloven? En dan in die gezegende tijd toen de Heere Jezus Christus zelf nog met zijn discipelen was. En toen hij zo bewogen gesproken heeft, zoals we dat lezen in de tafelgesprekken in het Johannesevangelie. En zo ontroerend gebeden heeft. Vader, ik wil dat zij allen één zijn. Twist. In trots. Ik ben de meeste. Maar laten we ons toch maar niet te snel verheffen. En ook in deze nabetrachtingsdienst het woord maar naast ons leven leggen. U naast het uwe, jij naast het jouwe en ik naast het mijne. Nooit ben je opgekomen rondom de bediening van het heilig avondmaal, zulke gedachten? Gaat die ook al aan? Hoe durft ze? En heimelijk de gedachte. Ik ben toch veel beter? Ernstiger? Strikter? Dan worden we stil, gemeente. Als de dingen van het woord zo als een gladde, scherpe spiegel voor ons staan en we het ineens ontdekken. Heer, het gaat over mij. Dat ben ik. En dan begrijpt u het ook dat de Heere Jezus Petrus aan gaat spreken terwijl het gesprek over die twist wie de meeste is en wie het beste weet, nog aan de gang is. En dan moet u er goed op letten. De Heere Jezus spreekt Petrus wel aan, maar hij heeft het, als hij Petrus aanspreekt tegen al die discipelen. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden, meervoud, heel nadrukkelijk. Al de discipelen zijn zo na die avondmaalsviering op de zeef van de Satan terechtgekomen. U lieden. Door dat vleeselijke meten en twisten. Wie is de meeste? Door hun wanbegrip. En door de zwakte van hun geloof. En hun vleeselijke gezindheid. En wat er allemaal al niet meer was. Sift. Maar het is wel heel bijzonder Petrus die wordt aangesproken. We zouden kunnen denken, nou, dat heeft daarmee te maken dat Petrus de vertegenwoordiger was van de discipelen, zouden we kunnen zeggen. De man die altijd het woord voerde, of meestal het woord voerde. En het gebeurt wel meer dat de Heere Jezus Petrus aanspreekt, terwijl hij het eigenlijk heeft tegen al de discipelen. En dat verliezen we ook niet uit het oog, dat alle discipelen hier worden aangewezen. Maar de boodschap wordt toch meteen wel heel persoonlijk. Vooral als u ook let op de aanhef. Simon, Simon. Als je twee keer iemands naam zegt, dan kan het op alle mogelijke manieren klinken. Het kan als een vertederende manier van zeggen klinken. Maar het kan ook ernstig waarschuwend zijn. Dringend, en dat zit zeker in de woorden zoals ze hier staan. Simon, Simon, Satan heeft begeerd u te ziften. Alle discipelen hier, zoals ze hier staan, te twisten. Maar jou heel bijzonder. En het blijkt uit het vervolg wel dat de Heer Jezus denkt aan de ogenblikken die gaan komen, dat Petrus zijn meester zal verloochenen. Dan spitst dat ziften kan de Satan zich wel op een hele bijzondere manier toe. En dan moet u er goed op letten hoe de Heer Jezus dat zegt. Satan heeft begeerd. Of zeer begeerd. Dat is dus het verlangen van Satan om te ziften. En ziften, een oud woord, letterlijk betekent het zoiets als op de zeef te leggen. En dan moet u denken aan die oude Oosterse gewoonte, misschien wel eens een plaatje gezien in een kinderbijbel of in een boek over het oude Oosten. Goed om daar wel eens in te kijken, want dan kun je de dingen voor ogen zien. En dan hadden die vrouwen zo'n ronde zeef. En dan werd het koren, zoals het van het veld kwam, ingedaan. Maar dat koren was vaak nog met de laatste resten van het kaf. Van de vliesjes die om de korrel zaten vermengd. En dan schudden ze het op de zeef. En dat kon in grote lijnen op twee manieren gebeuren. Men schudde op de zeef soms in de wind, zodat de tarwe op de zeef bleef liggen. Wel heen en weer danste, maar op de zeef bleef liggen. En het kaf de vliesjes in de wind wegwoeien, omdat ze lichter waren. Maar het kon ook gebeuren dat de korrels, de tarwe, werd gezeefd. En dat dan de korrels door de mazen van het zeefje vielen. Terwijl het vuil, de stokjes en de steentjes en de rommel achterbleef. Hoe het precies ook geweest is en wat de Heere Jezus precies ook voor ogen heeft gehad, het is niet zo belangrijk. Als we maar beseffen dat dat zeven dus altijd iets is waarbij een huisvrouw probeerde het goede van het kwade te scheiden. Het ging dus om scheiding aan te brengen. En dat is precies het punt wat de Heere Jezus Christus hier bedoelt. De duivel is erop uit, Petrus en apostelen, discipelen, om een scheiding aan te brengen tussen jullie en je geloof. Hij is erop uit dat je geloof zou ophouden. Dat is het boze begeren van zijn hart. En gemeente, laten we daar met één de vinger maar bij leggen. Wat is de begeerte van Satan? Wat zit er achter al zijn plannen? En wat zit er achter al zijn strategieën? Dat is om degene die het ware geloof niet kennen en de waarachtige bekering niet kennen, om ze bij God vandaan te houden. Om ze bij de bekering vandaan te houden. En als iemand de Heere vreest, dan zal hij proberen om ze bij het geloof vandaan te houden. En bij de oefeningen van het geloof vandaan te houden. U zegt, het zal niet lukken. Inderdaad. Als iemand waarachtig de Heere vreest, dan staat de drie-enige God ervoor in dat de zijne bewaard zullen blijven tot het einde. Maar Satans ziftkunsten hebben wel vaak tot gevolg dat Gods kinderen de blijdschap van het geloof verliezen. Dat ze de oefeningen van het geloof verliezen. Dat ze wankelen. Dat ze in donker raken. Want Satans ziftkunst bedoelt het geloof weg te drukken, indien dat mogelijk is, uit het leven van de kinderen van God. En dat is niet alleen het verlangen van Satan, want het woord verlangen, dat kun je nog vrij zwak invullen, maar er staat in de oorspronkelijke tekst een woord dat je bijna mag vertalen met eisen. Of met het oude woord requireren. De ouderen weten misschien nog wat dat is. In de oorlogstijd had je dat. Dat de Duitsers soms dingen in beslag namen. Zomaar een paard en wagen. Zomaar in de tijd dat men dacht naar Engeland te varen. De boten langs de grote rivieren. In beslag genomen door de bezetter. Opgeëist. Gerequireerd. Dit is nu van mij. Dat woord staat er. Satan heeft u opgeëist. Dit is van mij. Hoe eist Satan dan op? Wel, je zou dat zo kunnen uitleggen, gemeente, dat hij aan God zijn eisen bekend maakt. We lezen daar iets over in het boek Job, in het begin, weet u wel. Dan komt Satan in de troonzaal van God en dan gaat Satan begeren. Dan gaat Satan eisen stellen. En dan zegt hij, is het om niet dat Job God vreest? Hij gaat wijzen op de donkere plekken of de vermeende donkere plekken in het leven van die man. Op de donkere plekken in het leven van Gods kinderen. En hij zegt als de grote aanklager, horen ze niet bij mij? Maar dat is maar één kant van dat eisen. Er is nog een andere kant. Satan eist dwingend, hij dringt zich dwingend op, ook aan Gods kinderen. En hij probeert hun wijs te maken, dat ze geen heil bij God hebben. Dat ze wel gedacht hebben dat het ooit goed geweest is. Maar hij legt ze op de zeef. Hij dringt zich dwingend op. En hij komt met zijn vermeende recht. Wel eens last van. Ja, zegt u, maar hoe doet de Satan dat nou? Zeven. Dwingen. Zeggen, het is niets met je en het wordt ook nooit iets met je. Wel, daar zou heel veel over te zeggen zijn, maar ik wil vanavond maar dicht bij de tekst blijven. En dan kunnen we echt niet alles aanstippen, want de listen van Satan zijn duizenden. Maar er zijn twee grondtrekken in dat listige werk van Satan, waarmee hij zoekt te zeven, mensen bij God vandaan te houden, of de kinderen van God in de oefeningen en in het leven van het geloof te hinderen. En dat is allereerst door hun te verzoeken, te verleiden tot de zonde. Alle mogelijke zonden. En Satan weet precies de zwakke plekken in uw leven en in jouw leven en in dat van mij. De een verzoekt hij met verzoekingen op seksueel gebied. Omdat hij weet hoe zwak die poort is in het leven van u of van jou. De ander verzoekt hij met de zuigkracht van het materialisme. Omdat hij weet hoeveel mensen heimelijk steunen op allerlei vormen van de mammon in onze dagen. Maar het kan ook veel subtieler. Daar is iemand onder ons die de neiging heeft om geestelijk heel spoedig te rusten. En de onrust in zijn hart heel spoedig toe te dekken met allerlei fraais wat je zelf hebt uitgedacht. Want Satan kan een mens ook geestelijk in het spinnenweb brengen. 2 Korinthe 11, leest u thuis maar eens na, een engel des lichts. Verzoeken tot zonde. Verzoeken tot een goedkope, gemakkelijke godsdienst. Zo zift hij. Maar er is nog wat. Niet alleen de verzoekingen tot de zonde waarom de kerk door de Heere Jezus Christus geleerd heeft te bidden en leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Nee, er is nog iets. En dat is
dat als hij een kind van God misschien niet tot openlijke zonde kan verzoeken, probeert hij hem of haar moedeloos te maken. Soms nadat er een uitglijder, een ernstige uitglijder geweest is. John Owen zegt ergens: Satan probeert de zonde op het hart te drukken om mensen te verleiden. En zodra ze in zonde gevallen zijn, zegt hij: gij hebt geen heil bij God. Moedeloosheid, twijfel. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn dat een kind van God in ernstige zonde gevallen is en dat Satan dan pas verzoekt met die moedeloosmakende gedachte. Het kan ook op andere momenten gebeuren, wanneer het donker wat om zich heen greep, wanneer we onbedacht de herder hebben verloren, dat Satan komt met die twijfels. En met die gifpijlen in je hart, waardoor alles aan het wankelen komt, ziften als de tarwe. En weet u waar je dan terecht kan komen? Als dat zeven hoog gaat en ziet u die korrels dansen op die zeef? Zou het niet waar zijn? Zou ik niet door die mazen van die zeef heen vallen? Simon, zo waarschuwt de Heer Jezus Christus. Simon, Satan heeft begeerd, opgeëist, dwingend aangedrongen. Ik zeef u. En weet u wat dan zo erg is? Ik stip het maar aan, omdat het vanmorgen ook al aan de orde geweest is. Dat uit alles blijkt, en zeker ook uit het verloop van de geschiedenis, dat Petrus voor dat woord van de Heere Jezus zo blind was. Dat betekent, Simon, dat Satan al bezig is. Je ligt al op de zeef. En hoe ontkom je daaraan? Als de zonde zuigt. En als Satan sist en moedeloos maakt. En aan de fundamenten van je leven knaagt. Met de twijfel. Of soms ook in het hart van één of meer van u. Die bittere vraag binnenwerpt. En is het allemaal wel waar wat in de Bijbel staat? Laten we één ding niet vergeten, gemeente, dat niemand van Gods kinderen tegen die aanvechtingen bestand is. Want de Satan heeft een machtige begeerte. En zijn list is groot. En wij zingen in de berijming van het gebed des Heren: onze kracht is klein. En wie iets van de aanvechtingen kent in zijn leven, zoals ze vanavond zijn aangestipt, weet het: Heere, wie ben ik? Machteloos en hulpeloos. O, Petrus geloofde dat op dit moment in zijn leven niet. Hij dacht dat hij nog wel sterk genoeg was. En er kunnen mensen zijn, misschien nog maar kort op de weg, die soms nog zoveel krachten bij zichzelf menen te bespeuren. Maar als God je gaat leren wie Hij is en wie je zelf bent, en zet daar maar een dikke streep onder wat ik nu zeg, en wie je zelf blijft tot je laatste snik toe, dan leer je steeds meer: Heer, als het van mij moet komen, is het een verloren zaak. En als van Petrus afgehangen had en van de andere discipelen, dan was het een verloren zaak. Dan hadden ze zich door de mazen van die zeef heen gezondigd. Hun gebed, hun werken, ontoereikend tegen die machtige vijand, Satan, Gods tegenstander. En toch zijn ze veilig. Nee, dat is niet goedkoop. Maar dat is wat de tekst zegt. De Heere waarschuwt Simon Petrus en in hem de andere discipelen ernstig. Satan dwingt en eist u op. En u hebt tegen zijn kracht geen verweer. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Terwijl Satan, Simon Petrus en de andere discipelen als het ware zift op de zeef. En ze dreigen er ieder moment door te vallen. Omkomen, ondergang, zegt Christus, ik heb voor u gebeden. Ja, zo kunnen we de tekst vertalen, ik heb gebeden. En dan slaat het woord hierop dat de Heere Jezus Christus altijd de biddende hoge priester was. En ook hier op aarde zo voor zijn discipelen heeft gebeden. Zelfs een nacht in gebed heeft doorgebracht. Voordat hij zijn discipelen ging roepen om hem te volgen. Maar ik denk dat het woord ook heel eenvoudig vertaald mag worden als ik bid. Telkens weer. Hij heeft gebeden. En hij bidt. En hij zal bidden. Straks zal hij altijd leven. Om voor zijn volk te bidden. En dan wordt het een hele diep aangrijpende gedachte, gemeente, die we hier vinden. Want dan lezen we hier eigenlijk dat een van de voornaamste taken van de Heere Jezus, een van de voornaamste trekken van zijn priesterlijke werk, is geweest en is en blijft dat hij de biddende hoge priester is. U moet daar vanavond voor uzelf maar eens een poosje over gaan mediteren. Doet u toch wel eens over de preken zo van de zondag. En dan maar eens nagaan zo in uw gedachten wat er nou in de Bijbel allemaal gezegd wordt over het leven van de Heere Jezus Christus. En wat voor plek het gebed daarbij innam. Dan zult u zien dat de Heere Jezus altijd biddend zijn werk deed en altijd biddend aan zijn kerk dacht. En dan wijs ik vanavond alleen maar op dat ontroerende gebed. Wat misschien in de avondmaalzaal nog niet geklonken had. Of misschien al wel, dat weten we niet precies. Maar in elk geval, kort voordat of kort nadat deze woorden gesproken zijn, heeft het hoge priesterlijke gebed geklonken. En wat zei de Heere Jezus daar ook alweer? U weet het toch? Dan bidt hij tot zijn vader. En dan zegt hij onder andere, ik bid niet dat gij hen, dat zijn zijn discipelen, uit de wereld wegneemt. Maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, zijn 12 discipelen, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. En dan een van de meest diepe woorden van de hele schrift. Gelijk gij, Vader, in mij. En ik in u. Dat zij ook in ons één zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Hoort u het? Daar bidt de Heere Jezus voor zijn discipelen Heere, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar wel dat u ze bewaart voor de boos. Daar bidt de Heere Jezus dat die discipelen bewaard mogen blijven voor de boze. En niet alleen de discipelen die dan al tot bekering gekomen zijn, maar ook degenen die nog tot bekering komen zullen. De Heere Jezus bidt voor hen die nog geboren moeten worden en die straks de naam van hem en van zijn vader, ja van de drie-enige God, ootmoedig zullen vrezen. En in die beden om hun bekering, om hun toebrenging, om hun heiliging is ook vervat de bede: bewaar u ze voor de boze. Kijk, dan krijgt het woord van onze tekst glans, gemeente, juist bij de bediening van het heilig avondmaal, vlak voor die bittere weg van lijden en van sterven, heeft Jezus gebeden. En hij zet zijn biddende werk voort, nu hij is aan de rechterhand van de Vader. Ik bid voor hen. En dan zijn het die biddende handen, die door de vrome Jood vroeger en vandaag opgeheven worden naar de hemel, die straks doorboord zullen worden. En die biddende handen dragen Simon Petrus. Zijn leven danst op de zeef. En als het aan Petrus gelegen had, dan zou hij door de zeef gevallen zijn en om zijn gekomen. Maar nu onder die zeef, als het ware, biddende handen, doorboorde handen. Petrus, ik heb voor u gebeden. Want Jezus is biddend uit de avondmaalzaal naar Gethsemane gegaan. Biddend heeft hij in de hof geworsteld. En biddend is hij aan het kruis gestorven. Ik bid voor u. Wat een wonder als je daar wat van mag verstaan. En als de woorden van vanmorgen, van die omziende blik van de Heere Jezus Christus die op Petrus was gericht, tegen de achtergrond van dit woord gezien wordt. Heere, dat is nou alleen van u. U uit onbegrepen genade zag om naar een die niet naar u omzag. En midden in de strijd en midden in de aanvechting en midden in de moedeloosheid en midden in de goddeloosheid liet u het weten, gedragen op doorboorde handen. En dan kan Petrus wel denken, ik zal nog omkomen. En dan hebt u misschien in het donker van uw leven wel eens gedacht, het is alles tevergeefs geweest. Maar als Jezus bidt, gemeente, al waren de mazen van die zeef zo wijd als de poort van de hel zelf, ze zullen er niet doorvallen. Want dat gebed heeft kracht. Eeuwigheidskracht. Misschien mag ik de lijn nog even doortrekken. En dan denken we nog even terug aan dat ontroerende gebed wat ons beschreven staat in Johannes 17. Vader, ik bid voor hen dat ze van de boze bewaard worden. Daar staat een woord voor bidden in dat Johannes 17 wat nog veel sterker is dan het eisen van de Satan wat we zo even zagen. Want Satan eist op. Dat is eigenlijk nog zwak. Jezus zegt, ik eis, Vader. En dan kan God de eis van zijn lieve zoon niet afwijzen. Weet u waarom niet? Omdat die handen doorboord gaan worden. En omdat het bloed straks zal vloeien. Nee, Jezus bidden is geen smeken als van een rechteloze. Als hij als de verheerlijkte koning bidt, als de hoge priester aan 's vaders rechterhand, dan kan hij met eerbied gezegd de vader wijzen op zijn doorboorde handen, op de littekens. Vader, ik heb voor hem geleden. En dan kan de duivel briesen. En dan kan hij opeisen. Maar dan zegt die grote hoge priester: de Heere schelde u, gij Satan. Al heeft Petrus nog zoveel vuile kleren aan. En al heeft hij nog zoveel tegen. Al heb je hem nog zoveel wijs gemaakt, waar hij diep in zijn hart op moet zeggen: ja, zo ben ik geweest. Ik heb voor hem gebeden. Beef, Satan. Weg, Satan. Want waar het bloed van Christus is, en waar de biddende hoge priester is, daar moet de Satan wijken. Zalig de mens die nou midden in de nood en midden in de schuld voor het eerst of opnieuw iets gaat zien van de kracht van het bloed en van het gebed van Jezus Christus. Zalig de mens die na ontvangen genade met alle wirwar en met alle knopen in zijn levensweg, met alle zonden en afdwalingen en verzet in zijn hart, de doorboorde handen mag zien, dan is dat de enige toevlucht en de enige grond, de vaste rots waarop de rotsman Petrus rusten mag. Ik heb voor u gebeden. En dan staat het er zo treffend, gemeente, dat uw geloof niet ophouden. Op de catechisatie heeft iemand het wel eens gevraagd, jaren terug. Ja, maar hoe kan dat nou, dominee? Dat de Heer Jezus daar zegt dat uw geloof niet ophouden. Petrus, geloof kon toch niet ophouden, want als je een bekeerd iemand bent, dan houdt je geloof nooit op. Nou, die jongen had de klok natuurlijk horen luiden. En die klok luidde wel goed. Want het is waar, wie nou eenmaal het ware geloof bezit, de Heere staat ervoor in dat ze zeker zalig worden. Wij geloven met onze kostbare belijdenis in de Dordtse leerregels, de volharding der heiligen, zeker. Maar dan moet je goed beseffen, dat terwijl God ervoor in staat dat zijn kinderen zalig worden, die duivel kan juist door zijn ziftende werk, door dat dwingende, door dat verzoekende, door dat moedeloos makende, door die influisteringen, Gods kinderen wel ver weg laten zwerven. Of soms de oorzaak zijn, samen met hun eigen verdorven hart, wat zo makkelijk luistert naar de Satan, dat de geloofsoefeningen ontbreken. En dat je net bent als een vogeltje waarvan de vleugels verlamd zijn. Je kan niet eens omhoog komen, laat staan vliegen. En daar was het Satan nou precies om te doen, om de vleugels van het geloof lam te maken. En hij leek zo te slagen. Hebben we het niet gezien vanmorgen, Petrus, verloochenend, weerbarstig, blind, dwaas, dwars tegen alle vermaningen en woorden van de Heer Jezus Christus in vleugellam. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Satan lijkt het gewonnen te hebben. En als Petrus in die donkere uren van zijn leven naar zichzelf ziet, dan zegt die Satan: heeft het ook gewonnen, ik ben God kwijt. De morgen, ach wanneer. Maar nu houdt de Heere Jezus die wegzinkende Petrus vast. Hij vangt hem op als het ware, op zijn biddende handen. En dan ligt in die voorbeden van de Heere Jezus het geheim. Daarom houdt het geloof niet op. Dat is de bron van waaruit steeds kracht vloeit en sterkte vloeit. De biddende handen. Van hem van wie de apostel zegt in de brief aan de Hebreeën dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Altijd. Ook als ze slapen en zelf niet bidden kunnen. Ook als ze struikelen en misschien dingen doen die ze het liefst voor God zouden toedekken. Ook als ze in de put zitten en er niet meer uit kunnen komen. Ook als de golven en de baren van Gods ongenoegen over je hoofd gaan. Ik heb voor u gebeden. En gemeente, als je daar iets van ontdekt, of steeds weer opnieuw iets van mag gaan zien, dan wordt dat wonder van die biddende hoge priester zo groot, die biddend zijn lijdensweg ging. En dan denk ik aan die oude vrome, die jaren geleden diep in de banden zat en er eigenlijk maar niet uit kon komen. En toen kwam een oude vriend op bezoek. En die man die ging nu eens niet allemaal vertellen. Joh, je hebt toch in je leven dit meegemaakt. En joh, je hebt toch in je leven dat meegemaakt. Maar die zei alleen maar. Kinderkens. Indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik heb voor u gebeden. En de strijd was over. En het donker was voorbij. Want hij kwam in zijn eigen woord mee. Kijk, en dan begrijpt u eigenlijk ook al wat het slot van de tekst zegt. En we haasten ons om daar toch ook nog even de vinger bij te leggen. Want gemeente, Petrus wordt dan meteen door de Heere Jezus Christus in dienst genomen. Wonderlijk is dat. Satan eist Petrus op. Maar Jezus eist op grond van zijn eigen werk. En hij is de mijne. Ik bid dat gij hem bewaart van de boze. Maar nou gaat Christus Petrus in dienst nemen. En hij zegt, zo ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Ja, maar Petrus was toch bekeerd? Jazeker. Petrus was een geroepen apostel en een kind van God. Maar dat woord bekering, gemeente, dat kan eigenlijk, en ik zeg het maar kort, dat kan eigenlijk drie dingen betekenen. De eerste bekering, dat is wanneer je uit het duister getrokken wordt tot Gods licht. Dat is het belangrijkste. Dat heb jij zo nodig, dat hebt u zo nodig die de Heere niet kent. Die eerste bekering. Maar wanneer je tot bekering gekomen bent, dan volgt als het goed is de dagelijkse bekering of de doorgaande bekering. Gods kerk moet steeds weer en steeds meer bekeerd worden. En dan heb je ook nog een derde betekenis. En dat is dat er soms van die momenten zijn dat een kind van God ernstig valt in zonde. En dan moet hij van die zondige weg weer afgebracht worden. En die laatste betekenis heeft het woord bekering hier, Petrus. Je bent een van de mijne. Maar je zult diep vallen als Satan je zeeft. En dan moet je weer teruggebracht worden, Petrus. Dan moet er herstel komen. En dan weet u het, op de paasdag is Petrus opgezocht. En bij het meer van Genezaret, zoals we lezen in Johannes 21, Petrus herstelt. En als je dan hersteld bent, Petrus, weer teruggebracht van die diepe val, dan moet je je broeders gaan versterken. Nou begrijp ik het niet meer, zegt iemand. Hoe kan nou een apostel die zojuist geleerd heeft dat hij uit eigen krachten nooit in staat is om de Here te dienen, hoe kan die nou geroepen worden om de broeders te versterken? Dat moet de Here toch zelf doen, ja? Dat doet de Here ook zelf. Maar hij gebruikt er mensen voor, getuigen. Een avondmaalganger die veel van Gods genade ontvangen heeft en het tegen zijn kinderen gaat zeggen en zijn kleinkinderen. Daar praten we toch wel eens over. Of iemand die door de Here geroepen wordt tot een bijzonder ambt, ouderling, diaken, dominee. Versterk uw broederen. Of misschien iemand die eigenlijk in het leven maar alleen staat en al oud geworden is, maar die toch weten mag van de opzoekende liefde van de Here. En terwijl ze zelf helemaal geen erg in heeft soms, een vraagbaak geworden is voor anderen, soms ook voor jonge mensen. Vertel het maar. Versterk uw broeders en uw zusters. Wat bedoelt de Here Jezus dan? Hoe moet Petrus ze versterken? Drie dingen zitten er in dat ene woord versterken. Petrus moet ze waarschuwen. Ja, dat hoort er ook bij. Waarschuwen voor de ziftende werking van de vorst der duisternis. Waarschuwen voor het bedriegelijke van het eigen hart. Waarschuwen voor loze, voze gronden. Want Satan zift. En hij kan het uit eigen ervaring vertellen. Hoe de boze sist. Maar hij mag ze ook wijzen op die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Dat glanzende woord uit onze tekst, maar ik heb voor u gebeden. Al de schitteringen van hem die dierbaar is, zoals die later schrijven zou, voor degene die geloven, hij mag ze uitstallen. Niet ik, maar hij. Als het van mij had afgehangen, was ik omgekomen. Maar nu, hij zag op mij neer. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij gemaakte. En dan het derde is gemeente. Waarschuwen was de eerste. Wijzen op die ene, dat was het tweede. En het derde was, en Petrus is nou iemand die door de Here Jezus, mag ik het eens zo zeggen, gekneed is. Zodat hij uit eigen ervaring kan spreken. Nee, een kind van God, een dominee, moet niet uit eigen ervaring spreken in die zin dat ze alleen maar hun eigen gevoelens en hun eigen gedachten weergeven. Dat kan gevaarlijk zijn. Maar als je nou door de genade van God, uit het heilig woord van God, persoonlijk onderricht ontvangen hebt, dan kun je het woord uit ondervinding vertolken. En dan kun je voor de struikelende broeder en voor de afgedwaalde zuster een hand en voet zijn. Weet u waarom? Dan sta je niet meer hoog. Petrus stond veel te hoog toen hij nog blind was. Toen zei hij, ik zal. En nu hij zelf gevallen is, zegt die broeder zondaar, zuster zondares, het kon voor mij. Het kan ook voor jou. Hoort wat mij God deed ondervinden toen ik lag op de zee van de Satan. En daar ging ik. Als er geen biddende handen geweest waren. Hoort wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Toen de stem van de Satan sist. en ik was door zijn gif omgekomen. Als er geen biddende handen geweest waren. Gemeente, één vraag nog ten slotte. Kennen we nou iets van deze dingen? Ja, zegt u, daar heb je het weer. Altijd weer die vraag, kent u het? Ja, dat is heel dringend nodig. Want die Satan heeft iets begeerd, iets opgeëist. En laat ik het dan in alle eenvoud, maar ook in alle ernst zeggen. Als we nou nog blind zijn voor de zeef. En blind zijn voor de zonde. En blind zijn voor God en blind zijn voor zijn Christus. Dan heeft hij ons in zijn eisende en dwingende greep. En vergeet het niet, mijn jongen. En u die al ouder bent, vergeet het ook niet. Wat wil Satan? Wat is zijn diepste begeerte? Dit. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in het leven van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij in zijn vermeende orthodoxie zou sterven. Of in zijn wereldgelijkvormigheid zou omkomen. Dat begeer ik. Maar daartegenover staat het begeren van Christus. Van God drieënig. En die zegt het. Mensen zonder God en zonder Christus. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze en van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij, dat zij zich bekeren en leven. Bekeert u, want waarom zou ge sterven? En dan zijn er bij hem milde handen. En vriendelijke ogen voor verloren zonen en verloren dochters. En als u er iets van kent, dan weet u het. De zeef. Dat is in het leven van de een soms sterker dan de ander. Die zeef kan allerlei vormen en maten aannemen. Want de duivel is listig. Maar ieder die de Heere vreest, weet dat er verdrukking is. Zult u niet boos worden op de Heer als het gebeurt? Ik weet dat is niet makkelijk, want ons hart pruist meteen tegen deze dingen in. Maar de Heer laat de duivel soms zijn gang gaan. Waarom eigenlijk? Om zondaren door die kromme slagen van de duivel tot zich te drijven. Dat kan God ook doen. En om zijn volk te leren. Versterk uw broeders. Wees ze tot een hand. En tot een voet. Wat bedoelt u? Wijs met uw hand. En als het moet dan ook maar met uw voet bij wijze van spreken. Naar die ene. Die altijd leeft. Om voor zijn volk te bidden. Want hij is de koning der ere. En dan ga je het ook zingen. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, want hij heeft voor mij gebeden dat mijn geloof niet ophoude. Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, er is alle reden om uw naam dank te zeggen. Niet om iets in ons, maar om wat u gedaan hebt. En wat u in Christus en door uw geest doen wilt. Heren, geef dat het mogen beseffen. Hoe de Satan bezig is om mensen van u af te houden. En uw kinderen wil schudden op de zeven. Van verzoeking. Van moedeloosheid. Van afdwaling. Maar wat een wonder. Dat u, o Heere Jezus Christus, dag en nacht voor uw volk bidt. Op grond van uw volbrachte werk. En dan ligt het vast. En dan wordt het zwakke versterkt. En het krachteloze weer opgericht. En dan worden de broeders en de zusters. Door het werk van u. Steeds weer gewezen op die ene. Israëls God. Die krachten geeft. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn ook van de bediening van het avondmaal. Ga nu met ons. Zegen ons deze week. Sterk ons alle bij ons werk. Bescherm en bewaar ons. Waar we ook gaan in ons vaderland of in deze wijde wereld. En wil u bovenal geven, o getrouwe koning, dat wij en onze kinderen in die biddende handen van u, o Heere Jezus Christus, begrepen mogen zijn. Heere, breng u er nog toe, want u zegt het toch. Ik bid voor degene die door dit woord in mij geloven zullen. Breid zo uw koninkrijk uit, ook in de gemeente. Dank dat we hier deze zondag mochten doorbrengen. Wil u ieder op zijn of haar wegen met ons zijn en geef dat we elkaar op uw tijd weer mogen ontmoeten. We bidden het in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 17 vers 3 gemeente is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.